Goedenavond allemaal. Het is goed om elkaar weer opnieuw in dit verband te ontmoeten. Het heeft een tijdje vanwege de decembermaand stilgelegen. Maar vanavond mogen we elkaar weer in dit verband ontmoeten. Of kunt u thuis weer meeluisteren met de volgende Bijbellezing. De komende Bijbellezing zal plaatsvinden op 20 februari. En ik wil dan een uitstapje maken. We zullen vanavond Genesis 2 samen lezen en ook naar de boodschap daarvan luisteren. En vooral ook naar het tweede gedeelte van dit hoofdstuk, de instelling van het huwelijk. En ik wil dan ook tegen de achtergrond van de actualiteit waarin wij zitten, volgende week, 20 februari, ingaan op de plaats van de vrouw in de gemeente. En dus ook de vrouw in het ambt. Dat heeft alles te maken met Genesis 2. Wel, wij beginnen deze avond met het zingen van Psalm 92 en daarvan vers 1 en 3. 92 vers 1 en 3.
Thank you.
Laten we ook samen bidden. U die ons op deze plaats brengt, midden op deze doordeweekse avond, of ons de middelen aanreikt, waardoor we nu of op een later moment ook mee kunnen luisteren, thuis of van een andere plaats. We erkennen uw langmoedigheid, uw geduld met ons leven, maar ook uw opzoekende zondaarsliefde. U die tot ons komt, niet als een zwijgende God, zoals ons dat vanuit uw woord, vanuit het Bijbelboek Genesis duidelijk wordt. Maar u komt tot ons sprekend. Sprekend riep u hemel en aarde voor uw aangezicht tot aanschijn. Sprekend formeerde u alles en richtte en ordende u alles in. U boog zich over de mens en blies hem de adem des levens in. U sprak tot hem. En hij of zij antwoordde tot u. U bent niet gestopt met spreken, Heere, na de zondeval. De eerste die de stilte doorbrak, dat was u. U vroeg naar ons. En dat alleen is de grond waarop ook in deze avond rondom uw woord mogen komen. Omdat u vraagt naar ons hart en naar ons leven. En omdat u antwoord wilt geven op vragen die door uw vraag worden opgeroepen in ons hart en in ons leven. We bidden u daarom ook om de leiding van uw geest. Schenk, Heere, verlichte ogen, een vernieuwd hart en verlicht de geest, opdat we de schrift mogen verstaan zoals u dat tot ons bedoelt te zeggen. Leer ons uw woord daarom ook lezen in de schaduw van het kruis, in het aangezicht van Jezus Christus, opdat uw heerlijkheid, die in hem is geopenbaard, af mag kaatsen op ons hart en op ons leven. Terug mag schijnen tot u. Wees ons in deze avond nabij. Ik dank dat we hier kunnen zijn. Wees ook met hen die vanwege ziekte verhinderd zijn, vanwege gezins- of werkomstandigheden. We dragen hen op aan u met het gebed of u hen ook nabij wilt zijn. Gedenk ons in het overdenken ook van uw woord. Ook wanneer we al luisteren naar Genesis 2, ook door u bepaald worden wij de schoonheid, ook van het huwelijk. Wij vragen u om eerbied. We bidden u, Heere, voor hen die de gebrokenheid van het huwelijksleven ook aan de lijve ondervinden. Wij dragen weduwe en wezen, wij dragen weduwe en wedunaren op aan u, die de waarde van het huwelijk door het verdriet op een andere manier beleven. Heere, wilt u met hen zijn? Spreid de vleugelen van uw barmhartigheid over hen uit. Neem hen onder uw hoede. Gedenk ons zo. Hoor ons gebed. Om Christus wil. Amen. We vervolgen dus de lezing van deze avond bij Genesis 2. En we lezen vanaf vers 4 van Genesis 2 tot en met het einde. En dat is vers 25. Dus Genesis 2 vanaf vers 4 tot en met het einde. En dat is vers 25. Dit nu zijn de geboorten van de hemel en van de aarde, als zij geschapen werden, ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte. En alle struik des velds over eer hij in de aarde was, en al het kruid des velds eer het uitsproot, want de Heere God had niet doen regenen op de aarde, en er was geen mens geweest om de aardbodem te bouwen. Maar een damp was opgegaan uit de aarde en bevochtigde de ganse aardbodem. En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Ook had de Heere God een hof geplant in Ede tegen het oosten en hij stelde aldaar de mens die hij geformeerd had. En de Heere God had alle geboomte uit het aardrijk doen uitspruiten, begeerlijk voor het gezicht en goed tot spijzen, en de boom des levens in het midden van de hof en de boom der kennis des goeds en des kwaads. En een rivier was voortgaande uit Ede om deze hof te bewateren en werd vandaar verdeeld en werd tot vier hoofden. De naam van de eerste rivier is Pison, deze is het die het ganse land van Havila omloopt, waar het goud is. En het goud van dit land is goed, er is ook Bedola en de steen Sardonyx. De naam van de tweede rivier is Gion, deze is het die het ganse land Koes omloopt. En de naam van de derde rivier is Hidekel, deze is gaande naar het oosten van Azur en de vierde rivier is Frat. Zo nam de Heere God de mens, en zetten hem in de hof van Ede om die te bouwen en die te bewaren. En de Heere God gebood de mens, zeggende, van alle boom deze hof zult gij vrijelijk eten. Maar van de boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten. Want ten dagen als gij daarvan eet, zo zult gij de dood sterven. Ook had de Heere God gesproken, het is niet goed dat de mens alleen zij, ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zij. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte van het veld en al het gevogelte van de hemel gemaakt had, zo bracht hij ze tot Adam, om te zien hoe hij ze noemen zou. Zoals Adam alle levende ziel noemen zou, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee en van het gevogelte des hemels, van al het gedierte des velds, maar voor de mens vond hij geen hulpen die als tegen hem over waren. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot er zelf een plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zei de Adam, deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees, men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en ze zullen tot één vlees zijn. En ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, en zij schaamden zich niet. Tot zover. We zingen als inleiding op de overdenking van Gods woord, Psalm 65. Psalm 65, vers 4 en 5. 65, vers 4 en 5. Wel, wij zijn dus aangekomen vanavond bij Genesis 2. Een hoofdstuk waarvan je zo op het eerste gezicht zou kunnen afvragen, wat doet dit hoofdstuk eigenlijk in de Bijbel? Wat heeft het voor zin om nog een keer te herhalen dat God de mens heeft geschapen? Was het niet misschien ook veel beter geweest wanneer de stap van Genesis 2 vers 3, de eerste verse van hoofdstuk 2, horen bij het eerste hoofdstuk? Dat we de stap van Genesis 2 vers 3 direct zouden kunnen zetten naar Genesis 3 vers 1. Waarom opeens dit tussengedeelte? Want het is een tussengedeelte. Het wordt ook apart ingeleid in vers 4 met de aanhef: dit nu zijn de geboorten van de hemel en van de aarde als zij geschapen werden. Je zou dan eigenlijk, als je dit vers leest, kunnen verwachten dat het een soort samenvatting geeft van wat er in het voorgaande hoofdstuk, Genesis 1, werd beschreven, de schepping, de geboorte van hemel en aarde, stap voor stap hebben gezien, werd dat ook heel beknopt en tegelijkertijd heel indrukwekkend beschreven. En nu God dan ook de rustdag, de Shabbat, heeft ingesteld, dat is een bijzondere gedachte, ik stip dat maar heel even aan, maar de eerste dag van de mens was dus een rustdag. En dat zet ook de rust meteen in een heel ander licht, ook onze rust. Wij rusten nu uit van het werk dat achter ons ligt, zo ervaren wij vaak de zondag, toen kunnen we bijkomen en op adem komen en we hebben het ook nodig, niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal en psychisch. Maar de rust waarmee de schepping aanvangt, is de vreugde in God en het verheerlijken van God. En dat is de Bijbelse betekenis van rust. Vandaar dat in Hebreeën daarop terug wordt gegrepen met de opmerking: er blijft dan een rust over voor het volk van God. Zij rusten niet in de eerste plaats uit van alles wat achter hun ligt. Nee, zij verheerlijken en verlusten zich in de drie-enige God. Wel, je zou dan verwachten naar Genesis 2 vers 3 dat dan de stap gezet wordt naar hoofdstuk 3 vers 1. En als het niet in de Bijbel had gestaan, hadden we dit gedeelte misschien niet eens gemist. Ook de schepping van man en vrouw is heel beknopt in Genesis 1 al verwoord. En dat was dan misschien, zo zouden wij denken, genoeg geweest. Waarom opeens een stap naar achteren? Want dat gebeurt hier in de schrift. Waarom wordt de doorlopende vertelling opeens onderbroken? En waarom worden twee belangrijke momenten van de zesde dag, in één keer eruit getild, als ik het zo mag zeggen, en nog eens een keer rustig en op een hele andere manier beschreven wat er precies gebeurd is? En die twee momenten zijn de schepping van de mens door de Heere aan de ene kant, dat is het eerste moment, en de instelling van het huwelijk door God, en dat is het tweede moment. Want het heeft alles hiermee te maken dat in Genesis 2 eigenlijk verder wordt ingegaan op de betekenis van het beeld van God zijn. Wat is dat nou precies? Die woorden vielen voor het eerst in Genesis 1 vers 26, dat God de mens schiep naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis, naar het beeld van God, schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen, man en vrouw, beiden beelddragers van God. En wij zagen toen dat die uitdrukking beeld van God in de Bijbel verschillende kanten heeft. De klassieke drieslag die de meesten onder ons op de catechisatie of op school hebben geleerd is, en die ook terugkomt in de Heidelberger Catechismus: vraag, wat betekent dat beeld van God zijn dan? Wel, dat is ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Dat antwoord wordt gegeven in de Heidelberger Catechismus binnen het kader van de troost. Maar de Bijbel laat zien dat de betekenis van het beeld van God zijn meerdere kanten heeft dan alleen die drie elementen. Dat is het hart van het beeld van God zijn: kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar wij zagen bijvoorbeeld de vorige keer dat ook communicatie alles te maken heeft met het beeld van God zijn. Communicatie tussen God die spreekt en de mens die antwoordt. Communicatie omdat de mens horend op God is toegelegd. En dat zijn roeping toen en ook nu is om aan Gods beeld te beantwoorden, ook heel letterlijk te beantwoorden. Antwoord geven op de roeping waarmee de Heere hem of haar heeft geschapen. Ook met de mond, met het loven en verheerlijken van God. Wel, hier in Genesis 2 worden andere aspecten van het beeld van God zijn uitgewerkt. Namelijk naast communicatie en horen ook relatie. Het eerste gedeelte van Genesis 2 wordt er heel nadrukkelijk gefocust op de relatie tussen de schepper aan de ene kant en de schepselen, man en vrouw, aan de andere kant. Kort wordt beschreven dat de Heere voor de mens een bijzondere plaats heeft ingericht. Dat God hem daar heeft neergezet met een opdracht. En ook wat die opdracht behelst voor de Heere en ook voor hemzelf. We zullen dat nog op een ander moment rustig gaan lezen. Maar vanavond wil ik vooral ook me richten op die tweede kant in Genesis 2. Namelijk de relatie als een driehoek. Tussen de Heere aan de ene kant, man aan de andere kant, de vrouw daartegenover, die samen een driehoek onder Gods oog vormen. Keuze is ook bewust, kon ook de volgorde van de schrift aanhouden, dus me dan eerst concentreren vanavond op de relatie tussen de Heere God en de mens. Maar ik wil me vanavond vooral richten op het huwelijk, om eerst dat pad uit te wandelen, de relatie. En vervolgens ook, zoals ik dat al zei, 20 februari, dat ook te gebruiken als ondergrond voor de actualiteit van vandaag, die alles te maken heeft ook met het lezen van Genesis 2, de plaats van man en vrouw in de gemeente en de vrouw in het ambt. Wel, vanavond dus vooral ons richten op Genesis 2 en dan vanaf vers 18 en verder. Dat is het gedeelte dat vanavond centraal staat. Wat opvalt is dat dit gedeelte teruggrijpt op de schepping van man en vrouw op de zesde dag. En op een hele beeldende wijze wordt dan naar voren gehaald hoe de Heere gekomen is tot het scheppen van de vrouw. Ik lees het met u. Vers 18. Ook had de Heere God gesproken, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zij. Let u erop dat hier in dit gedeelte God het initiatief neemt om uiteindelijk ook de vrouw te bouwen uit de man. God doet dat. Hij constateert, zo maakt de Bijbelschrijver duidelijk, dat het niet goed is dat de mens alleen is. En daarmee sneuvelt meteen een beeld wat onder ons hier en daar, wat in ieder geval bij mij leefde toen ik nog jong was. Ik heb altijd gedacht, en zo werd mij dat dan ook wel voorgesteld, dat wanneer Adam op enig moment daar in de schepping staat en de Heere God als met zijn hand al die dieren langs Adam brengt, dat is vers 19, en Adam al die dieren twee aan twee paarsgewijs langs ziet komen, dat God met die opdracht om aan de dieren de namen te geven, zodat Adam over die dieren kan heersen en de dieren aan Adam gehoorzaam zijn, op enig moment Adam ook het gevoel bekruipt, er klopt hier iets niet. Ik zie twee paarden langskomen, ik zie twee herten langskomen, ik zie twee giraffen langskomen. En als ik links kijk, dan zie ik niemand. En als ik rechts kijk, ik sta hier helemaal alleen. Een gevoel van eenzaamheid overvalt dan Adam. En hij krijgt dan ook het idee dat er iets niet in de haak is. Vergun me dat ik het even zo neerzet. Maar het is niet Adam die dat gevoel krijgt dat hij alleen is. Het is niet Adam die op enig moment een beetje bedrummeld om zich heen zit te kijken, en ik dan. Het is God die zegt, het is niet goed dat de mens alleen zij. En misschien ook voor u en voor jou een leestip. Als de schrift wordt uitgelegd en u krijgt soms het gevoel, klopt dat wel? Leg dan wat er uitgelegd wordt ook bijvoorbeeld gewoon eens naast de belijdenisgeschrift. Of leg de uitleg ook eens naast het geheel van de schrift. We hebben gezien dat de Heere in Genesis 1 tot 7 keer toegezegd heeft, het is goed. Nu het teruggeblikt wordt op die zesde dag, wordt er op die zesde dag op enig moment door de Heere zelf gezegd: het is niet goed. Niet Adam heeft het gevoel, het is niet goed, het klopt niet. Nee, God zegt, het is niet goed. De Heere constateert het. Is dat iets wat de Heere, mag ik het dan eens menselijk zeggen, want zo lezen wij vaak op het eerste gezicht de schrift, is dat dan iets wat de Heere bij nader inzien erachter komt? Dat hij dat in eerste instantie zich niet had voorgenomen, zijn voornemen was om alleen maar Adam te scheppen, maar nu hij in de loop van de zesde dag Adam daar alleen ziet staan, en de dieren paarsgewijs langs Adam ziet komen, is het dan de Heere die als toeschouwer op een afstand staat toe te kijken, op enig moment zegt: het is niet goed. Ik moet, voordat de dag voorbij is, nog snel even iets doen. En met deze uitdrukking die de Bijbel gebruikt, wordt tegelijkertijd ook uitgelegd hoe hoog en hoe belangrijk God het vindt wat er nu gebeurt. De Heere wil als het ware het bijzondere moment op die zesde dag extra onderstrepen. Dat wat hij niet zei toen God de mens schiep, het is niet goed dat er geen mens op aarde is. Dat zegt hij nu Adam er wel staat. En met die uitdrukking onderstreept de Heere de waarde, het belangrijke, het unieke en tegelijkertijd ook het grootste van dit moment. Wat God tot nu toe nooit had gezegd. Tot 6 keer toe, 5 keer toe, klonkend en zie, God zag dat het goed was. Wordt in 1 keer onderbroken door God zelf. God neemt het initiatief. En tegen die achtergrond wil ik het dan ook als volgt lezen. Kijkt u maar met me mee. Er staat, want als de Heere God, vers 19, uit de aarde al het gedierte van het veld en al het gevogelte van de hemel gemaakt had, zo bracht hij, dat doet dan de Heere, ze tot Adam, om te zien hoe Adam ze noemen zou. En zoals Adam alle levende ziel noemen zou, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee en van al het gevogelte des hemels en van al het gedierte des velds. Maar voor de mens vond hij geen hulp die als tegen hem over waren. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen. Wel hier, in mijn vertaling en ook in uw vertaling, staat het slot van vers 20 als volgt. Maar voor de mens vond hij, en dan staat hij met een kleine letter, geen hulp. Nou, daar hebben we meteen ook de verklaring van die uitleg. Ja, dat Adam om zich heen staat te kijken. Waar is er dan voor mij een hulp? Ik zie dat de dieren wel elkaar helpen en bijstaan, maar ik sta hier alleen. Nee, God schiep de mens goed. Volkomen goed. Volmaakt. Adam heeft geen gebrek. Wanneer God ervoor had gekozen om Adam alleen daar in de schepping te laten staan, dan had Adam dat niet ervaren als een tekort. Ik merkte de vorige keer al op dat wij in onze taal hoofdletters en kleine letters gebruiken. En ik zei toen tegen u dat zijn we in de geschiedenis van de mensheid pas gaan doen vanaf de 4e eeuw na Christus. In alle talen voor die tijd, en nog in verschillende andere talen vandaag de dag, kent men het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet. Dat geldt ook voor het Hebreeuws. En dat maakt vertalen soms ook buitengewoon lastig. Als vertalen zul je op enig moment moeten kiezen waar begint de nieuwe zin, dus we zetten daar een hoofdletter. En waar eindigt de zin, we zetten daar dus een punt. Of waar begint een bijzin en we zetten dan een komma. Wat heeft een uitroepteken nodig en wat een vraagteken? Dat is allemaal het werk van vertalers. Maar als we dit gedeelte lezen in zijn verband, en ik wil het nog een keer gewoon met u rustig lezen, dan is het ook in onze Nederlandse zinsopbouw God steeds die het onderwerp is. Ik lees vanaf vers 19. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte van het veld en al het gevogelte van de hemel gemaakt had, zo bracht hij ze, de Heere dus, tot Adam, om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam alle levende ziel noemen zou, dat zou haar naam zijn. Nu komt er een situatieschets, Zo had Adam genoemd de namen van al het vee en van het gevogelte van de hemel en al het gedierte van de veld. Maar, daar gaat de zin verder, voor de mens. Er staat niet, Adam vond niet voor zichzelf. Er staat, voor de mens vond hij. En naast die mens is er in deze wereld geen andere mens. Naast Adam is alleen God. Vond hij, en ik lees het dus met een hoofdletter, de Heere, geen hulp die als tegen hem over waren. God vindt geen hulp voor Adam. Het initiatief gaat dus van God uit. Hij spreekt, het is niet goed dat. Hij handelt, constateert dat er geen hulp is voor de mens. En zet vervolgens het scheppen voort. Ik denk dat dat belangrijk is, ook in onze tijd. Het initiatief voor het scheppen van man en vrouw wordt genomen door God. En hij schiep aan het begin van de schepping geen mens, zonder uit te leggen of er nu een man is die mens, of een vrouw dat mens. Zoals, ik wil dat wel even rustig wat verder uitwerken, zoals het in de moderne wetenschap vandaag de dag en vooral ook in de filosofie wordt voorgesteld. En dat de ideale mens uiteindelijk een biseksueel of een geslachtsloos mens is. Een androgyn, zo heet dat dan met een moeilijk woord. En dat we daarom ook alle verschillen tussen man en vrouw moeten wegpoetsen. En dat het dan ook niet uitmaakt wie jij bent, vooral is belangrijk hoe je je voelt. En zoals je je voelt, zo moet je je gedragen. En hindert je lichaam je daarin, dan moet het lichaam zich aanpassen aan jouw gevoel. En vandaag de dag hebben we dus ook de techniek daarvoor, om dat te kunnen toepassen. Je gedachte dat aan het begin van de schepping een geslachtsloos iemand staat, geen man of geen vrouw, heeft ook hele oude papieren. Je komt dat in de Griekse filosofie tegen, bijvoorbeeld bij Plato. Die dat ziet als dé ideale mens. Je komt dat ook bij de rabbijnen tegen. God schiep drie verschillende soorten mensen, man, vrouw en biseksueel. Maar hier in Genesis 1 en Genesis 2 wordt heel nadrukkelijk onderstreept dat God eerst de man schiep en vervolgens de vrouw, alle twee mens. Maar wel verschillend. Ook in hun seksuele identiteit, in hun lichamelijkheid. Alle twee mens, alle twee beelddragen en toch verschil. Het initiatief ligt bij God. Hij maakt die keus. Dat doet hij allereerst omdat hij dat wil. Maar we kunnen nu ook een stap verder zetten. Waarom wil de Heere dit? Om op aarde te laten zien wat in de hemel werkelijkheid is, namelijk relatie. En dat is eigenlijk de dragende bodem onder dit gedeelte in Genesis 2. Het beeld van God krijgt nu gestalt ook in relaties tussen twee personen. Twee op aarde, drie boven. Twee vormen een afspiegeling van drie boven. Twee vormen een eenheid, zo zullen we lezen het Genesis 2 zien, een twee-eenheid. En vertonen zo het beeld van God, terwijl God een drie-eenheid is. God wil dit zo. Hij laat zo zien wat relatie is. En hoe we daarin ook het beeld van God kunnen vertonen. En dan zitten we meteen ook meteen bij de betekenis van het woord hulp. Kijk er maar met me mee. Er staat dat de Heere dan om zich heen kijkt. Hij vindt geen hulp. Vers 20, die als tegen hem over waren. Staat in mijn statenvertaling hulpen. Lees dat alsjeblieft niet, zoals sommigen dat wel eens doen als hulpje. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat als ik dit gedeelte lees met mijn lieve catechisanten van 16, 17, 18 jaar, dat ze het graag, een bepaald deel van de groep, graag zou willen lezen. Dan zeg ik tegen zo'n lieve jongen die dat zo wil lezen, zolang jij zo dit gedeelte leest, zul je nooit verkering krijgen. Maar wat hier gebeurt, is uniek. Hier wordt een woord gebruikt in de Bijbel dat bijna altijd gebruikt wordt voor God. En met eerbied gesproken, God is geen hulpje. Is geen knecht. Is ook niet het verlengde van mijn hand. Mijn hand schiet net te kort. En nu schiet de Heer in mij te hulp. En met name in het Oude Testament wordt het op tal van plaatsen uitgewerkt. Zomaar een willekeurige greep. Ik denk aan een hele bekende psalm, psalm 124 en 121, waarin beleden wordt dat als God er niet was geweest, we allang waren vergaan. Dus één kant van dat woord hulp betekent onmisbaar. Als de hulp er niet is, houd ik op te bestaan. Tegelijkertijd maakt dat woord dus ook duidelijk dat ik totaal afhankelijk ben van die hulp. Ik red het zonder die ander niet. Wat nog een keer duidelijk wordt gemaakt in de Bijbel is dat het niet alleen de Heere is die als een hulper bijvoorbeeld zijn volk helpt. Zijn koning helpt, David bijvoorbeeld. Zijn kinderen helpt. Maar altijd is er ook dan sprake van verbondenheid. Het is niet een wild vreemde die David te hulp schiet. Het is niet een samenloop van omstandigheden waarachter een onbekende macht schuil gaat die Israël ontzet. Nee, God helpt omdat hij verbonden is met zijn volk. God helpt David omdat David de man naar Gods hart is. God helpt zijn kinderen omdat hij zichzelf daartoe verplicht heeft als de grote verbondsgod. Die handelt omdat ook zijn eer ermee gemoeid is. En hier wordt het gezegd van een vrouw. En in de taal waarin het gedeelte geschreven is, in het Hebreeuws, is het eigenlijk heel merkwaardig. Hier is er ook sprake van kortsluiting in de taal. In die zin dat het woord hulp in dit gedeelte alleen maar gebruikt wordt in de mannelijke vorm. Je zou verwachten als je dit woord leest, dat het om een man gaat. Helper. En geen helpster. Maar de Heere gebruikt hier dit woord hulp, mannelijke vorm, om de unieke positie van de vrouw, niet onder, achter, aan de zijkant, maar tegenover haar man neer te zetten. De vrouw is dus geen verlengstuk van de man, maar de vrouw vertegenwoordigt God. En waarom? Wel, dat heeft alles te maken met het beeld van God zijn. Zonder de vrouw kan Adam het beeld van God niet vertonen tegenover God en in het midden van de schepping. Er is hier dus niet alleen sprake van gelijkwaardigheid, gelukkig wordt het ook zo vaak uitgelegd. Man en vrouw gelijkwaardig, dat zijn moderne woorden die we dan gaan gebruiken, maar duidelijk te maken dat man en vrouw alle twee mens zijn. Als je het hebt over ongelijkwaardigheid, dan is er hier in die zin ongelijkwaardigheid dat het niet van de man wordt gezegd, maar van de vrouw. Hulp tegenover hem. Nergens in de Bijbel staat het andersom. Dat een man een hulp is tegenover zijn vrouw. Niet zoals het hier wordt bedoeld. Hier ligt dus niet alleen een roeping. Maar hier ligt in de eerste plaats ook de unieke betekenis van het niet goed zijn. En wat God dan tegenover dat alleen zijn plaatst. Adam alleen kan het beeld van God niet vertonen. En daarom plaatst God tegenover hem een vrouw. Zodat Adam kan voldoen aan zijn roeping. En daarin is hij afhankelijk van zijn vrouw. Ik denk dat u hetzelfde ervaart op dit moment als ik. Als ik het zo sta uit te leggen, komt er van alles boven. Ook een pijn. Een gebrokenheid. Maar ik wil dat voor dit moment laten liggen. Ik aarzel nog even, misschien dat we het wel moeten doen. Om na die avond over de vrouw in de gemeente misschien ook een avond te hebben over ethiek, huwelijk en echtscheiding. Maar ik wil eerst alleen het woord aan het woord laten vanavond. Voordat wij met onze gebrokenheid, met onze pijnen, met onze vraag, de schrift gaan bevragen. Eerst laten we de Heer aan het woord. Ik kijk even met me mee hoe dan de Heer de mens, de vrouw schept. Staat voor de Adam, vond hij geen hulp die als tegen hem over waren, vers 20. En dan werpt de Heere God een diepe slaap op Adam. En hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot er zelf een plaats toe met vlees. Opnieuw moet ik iets vertellen over de achtergrond van vertalen bij dit vers. En dat heeft alles te maken met het woord rib, zoals het hier in onze Nederlandse taal staat. Als ik dit vers letterlijk lees, dan staat er het volgende. En hij sliep en de Heer nam van zijn zijkant. Nam van zijn zijkant. En sloot zijkant toe met vlees. En bouwt uit de zijkant, vers 22, een vrouw. Het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt, wordt tientallen keren gebruikt in het Oude Testament, betekent overal zijkant. De zijkant van de ark, de zijkant van een gebouw, de zijkant van de tabernakel, de zijkant van een terras dat ligt op een heuvel. Dit is de enige plaats waar onze moderne vertalingen de zijkant vertaald hebben met rib. In het Hebreeuws, en ook in de talen waarin het Hebreeuws zich beweegt, verwante talen waar dat woord ook voorkomt, heeft het nergens de betekenis van rib. Hoe is die vertaling dan ontstaan? Zo zou je meteen dan ook die vraag kunnen stellen. Wel, de eerste vertaling van het Oude Testament is een Griekse vertaling, die staat bekend onder de Septuagint. Met die vertaling is men begonnen 250 voor Christus, en dat was toen nog boekrollen vertalen. En alle 39 boekrollen zijn in de loop van 300 jaar vertaald. Dus in 100 na Christus werd de laatste boekrol, dat was Prediker, vanuit het Hebreeuws vertaald in het Grieks. In die vertaling is dit de enige plaats waar de vertalers zijkant vertaald hebben met rib. De achtergrond van die keus laat ik liggen vanavond, dat voert veel te ver. Maar dankzij die vertaling is dat ook in onze vertalingen gekomen. Rib. Hoe is dat gegaan? Wel, die Griekse vertaling van het Oude Testament werd overgezet in het Latijn. En de Latijnse vertaling van het Oude Testament is eeuwenlang de meest gezaghebbende Bijbel geweest in de Westerse kerk, de Vulgata. Die werd beschouwd in de Rooms-Katholieke kerk als geïnspireerd. Dus je zou kunnen zeggen, het kwaad was al geschied. Toen we in de tijd van de reformatie, in de tijd van de hervorming, weer teruggingen naar de schrift, dat was motto van Luther en Calvijn, terug naar de schrift, dat betekent Latijnse vertaling aan de kant, we gaan weer gewoon Hebreeuws lezen. En inderdaad, u zult het ook merken in het commentaar van Calvijn, ziet men dan opeens dat dat woord hier verkeerd vertaald is. Niet een rib, iets tastbaars, concreets, waarvan je dan als kind soms even in je zij zitten voelen als je jonger bent van, mis ik een rib? En toen dat op school zo werd verteld, hadden wij als jongens wel even die neiging. Toen de meester dat zo boeiend vertelde in groep 7 en 8, mis ik niet een rib? En eigenlijk is dat heel jammer. Waarom is het zo jammer? Omdat juist het woord wat hier gebruikt wordt uit de helft van David, van Adam, op een hele indrukwekkende manier ook duidelijk maakt wat man en vrouw eigenlijk zijn. Ze zijn elkaars wederhelft. Een hele oude uitdrukking, die komt bij de rabbijnen vandaan. U treft hem ook bij Matthew Henry, die heeft hem van de rabbijnen. Die zegt niet uit het hoofd, opdat de vrouw niet zou heersen. Niet uit de voet, opdat de man niet op de vrouw zou trappen. Maar bij het hart, daar waar ze wordt bemind en aan zijn zijde hoort te staan. Maar de Bijbel wil heel nadrukkelijk uitleggen hier dat beiden, man en vrouw, op dezelfde plek voor God staan. De vrouw niet lager, niet hoger, minder of belangrijker wat dat betreft. Nee, ze is de wederhelft van Adam. En God bouwt dan uit die wederhelft een vrouw. God bouwt. Hij schept hier niet. Zoals Adam geformeerd werd door de Heer uit het stof van de aarde, als een grote beeldhouder, als een grote boetsier. Dat is het beeld wat hier wordt opgeroepen. Formeert God lichaam en uiteindelijk ook het leven van Adam, dat hij erin blaast in het lichaam. En daar staat Adam, gericht op God, om God te loven en te prijzen. Dat is niet meer nodig. Uit het stof. Nee, de afkomst van de vrouw is veel heerlijker. Uit haar man. Uit haar man bouwt God de vrouw. Weer valt het op hoe sterk de Bijbel dus de eenheid benadrukt. God begint niet opnieuw uit het stof te scheppen, dit keer het lichaam van de vrouw. En ze horen bij elkaar. Ze zijn verenigd met elkaar. En beide staan ze voor God. En beide staan ze onder Gods oog tegenover elkaar. Met het gezicht, figuurlijk gewijs gesproken, naar elkaar toe. Zo beantwoorden Adam en Eva het beeld van God. De Heere God werpt dus een diepe slaap over Adam. En hij sliep. En op enig moment ontwaakt Adam, ik zit nu in vers 22... En is het de Heere die een vrouw tot Adam brengt. Let u er even op. Een vrouw. Dat klinkt heel algemeen, heel onpersoonlijk. Een vrouw. Er staat niet zijn vrouw. Hij bracht zijn vrouw tot hem. Of de vrouw tot Adam. Er staat een vrouw. Waarom een vrouw? Omdat deze vrouw van God aan Adam wordt geschonken. Hij kan nooit zeggen tegen Eva, jij bent van mij, in de zin van, ik ben dus je eigenaar. En ik mag met jou doen wat ik wil. Je hebt gewoon naar mij te luisteren, je te schikken naar mij bevelen. Nee, wanneer zij tot hem wordt gebracht, is zij een gave van God aan hem. Hij bracht haar tot hem. Geschonken dus door de Heere. Dat is een gave. En tegelijkertijd is het Adam die dan vervolgens de naam geeft aan haar. En dit is de Bijbel die ook heel nadrukkelijk uitlegt wat het verschil is. Al eerder op de dag had Adam namen gegeven aan de dieren. En toen werd er gezegd dat die namen van de dieren ook alles te maken hadden met het soort dier. Hij gaf aan ieder dier naam naar zijn aard. Dat staat er nu niet. Er staat nu iets heel anders, vers 23. Adam benoemt dat dan. Deze is ditmaal, met andere woorden, dit is iets unieks. Totaal iets anders Dat wat er in de loop van deze dag, die bijna misschien al achter me ligt, gebeurd is. Toen kwamen de dieren tot mij. Deze is ditmaal been van mijn been en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit een man genomen is. Helaas is dat, en dat kan ook niet anders in onze vertaling weggevallen, maar in het Hebreeuws is dit vers vormgegeven, gecomponeerd als een lied. Dus geen constatering van nou, dit keer, wat mooi. Maar de toon waarmee Adam spreekt is de toon van het lied. Dus poëzie wat hier gebeurt. De vormgeving waarmee deze woorden door Adam worden uitgesproken is de vorm van aanbidding. Het aanbidden van God zijn schepper in het ontvangen van een vrouw die de Heere aan hem geeft als zijn vrouw. Hier hoorden we Adam dus voor het eerst spreken, terwijl hij al verschillende woorden heeft uitgesproken in de achterliggende dag. Hij noemde de dieren bij zijn naam, of haar naam, klonk zijn stem. Maar de Bijbel vindt dit moment zo belangrijk om het unieke van dit moment te benadrukken, dat we opeens voor het eerst hier in de schrift een letterlijk citaat van Adam zien staan. Deze is ditmaal been van mijn been, vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten. Wat we ondertussen langzaam maar zeker op het spoor zijn gekomen, is een gouden draad die door dit gedeelte heen loopt. Ik heb eerst met u vers voor vers behandeld. Maar het slotvers van dit gedeelte, dat is vers 24, tilt de schepping van man en vrouw op een hoger niveau. Er komt een stukje uitleg aan het slot van dit gedeelte. Dat gaat als volgt, vers 24. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En ze zullen tot één vlees zijn. Dat is een opmerking die de Heilige Geest ingeblazen heeft bij de Bijbelschrijver. Na Genesis 3. Na de zondeval en na de ruïne, de puinhopen die toen ontstaan zijn, ook op het terrein van het huwelijk. Na de gebrokenheid die ook zijn inslag heeft gehad, zijn grote gevolgen heeft gehad in het man zijn en vrouw zijn. In seksuele oriëntatie en seksuele identiteit. Ondanks die gebrokenheid, ondanks de gevolgen van die zonde, zet de schrift dit aan het slot van dit hoofdstuk. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En ze zullen tot één vlees zijn. Hoe moeten we dit vers lezen? Moeten we het heel letterlijk lezen, dus ook heel lichamelijk? Is dit dan een bewijstekst dat je, nou laat ik het maar gewoon zeggen, zoals jongeren dat dan ook lezen. Ja, dominee, ik begrijp wat hier staat. Je mag voordat je getrouwd bent geen seksuele omgang met elkaar hebben. Nou, als we dit vers zo zouden lezen, dan slaan we de plank mis. Hier in dit vers gaat het niet in de eerste plaats over seksualiteit. Maar gaat het over iets veel mooiers, veel hogers, veel machtigers. En om dat op het spoor te komen, wil ik eigenlijk met u boven dit gedeelte even gaan staan, als ik het zo mag zeggen. Dus niet vers voor vers, woord voor woord, wat we tot nu toe deden, maar erboven gaan staan om de rode draad van dit gedeelte op het spoor te komen. En die zijn we eigenlijk al snel op het spoor gekomen. Want waar we stilletjes aan voorbij zijn gegaan en waar ik nu de vinger bij leg, is dat er hier in dit hoofdstuk iets belangrijks gebeurt. Vanaf vers 4 van Genesis 2 staat er niet meer God. God schiep, God sprak, God zegende. Maar vanaf Genesis 2 vers 4 staat er heel nadrukkelijk de Heere God met 5 hoofdletters. Op het moment dat die naam de Heere, of die combinatie de Heere God in de Bijbel staat, betekent dat hier in dit gedeelte het onderwerp Gods verbond is. De naam Heere heeft alles te maken met de Heere die zich verbindt aan mens. Die met mensen een verbond is aangegaan. Dat zegt de Heere zelf. Zo ben ik. Zo bouw ik uit Adam een vrouw en breng haar tot hem. Als de Heere God, de verbondsgod. En dat stempelt dus ook dit gedeelte. Ook de betekenis van dit gedeelte. Het komt bijvoorbeeld terug, kijkt u met me mee, in vers 24. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. Twee woorden, verlaten en aankleven, dat is een combinatie die je in het Oude Testament op veel plaatsen tegenkomt. Negatief. Denk aan de klacht van de Heer in Jeremia 1 vers 16, waar de Heer zegt, dit volk heeft mij verlaten. Ze hebben bakken uitgehouden die geen water bevat, lek zijn. Maar positief. Als de Heer tegen Mozes en later tegen Jozua zegt, ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. De elfde geldt ook voor de uitdrukking aankleef. Een van de meest bekende voorbeelden is wel in Rut 1. Ja, als Rut samen met haar schoonmoeder en schoonzus op de grens staat van Moab en Kanaan, dan is het Orpa die op een gegeven moment afscheid neemt, maar Rut kleeft haar schoonmoeder aan. Dat is meer dan alleen maar omarmen. Het is een betekenis, een woord met een figuurlijke betekenis. Aankleven, dat betekent dat je een verbond aangaat met iemand. Je verbindt je aan die persoon voor de rest van je leven. En dat beleidt Rut ook. Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Ik denk aan de uitdrukking op Psalm 119. Mijn ziel kleeft u achteraan. Met andere woorden, de dichter beleidt daar. Ik verbind me helemaal aan u en ga u volgen voor de rest van mijn leven. Mijn ziel kleeft u achteraan. I make my life naar uw toezegging. Wel, hier hebben we diezelfde combinatie die in de schrift verder langzaam maar zeker wordt uitgewekt. Dat betekent in dit gedeelte het volgende. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. Dat betekent, zij gaan dus een verbond aan en zij zullen tot één vlees, tot een eenheid zijn. Eén verbond vormen. Hier al zien we in de Bijbel de gedachte dat het huwelijk een verbond is. Later in de profeet Maleachi wordt het ook zo uitgelegd dat het huwelijk een verbond is. Maar hier bij de instelling van het huwelijk voor de zondeval gebruikt de Bijbel allemaal woorden om uit te leggen wat de betekenis van het huwelijk is. God, de Heere God, verbindt zich met mens en brengt hen binnen een verbond. Zodat ze binnen dat verbond een eenheid vormen, samen, ieder op zijn of haar eigen plaats. En ook een eenheid vormen als mens. Beeld van God tegen over God. Het laatste. Natuurlijk is het dus een verbond. En dat wordt ook beleden in de uitroep van Adam. Ik lees het lied nog één keer, vers 23. Deze is ditmaal been van mijn benen, vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit een man genomen is. Been van mijn been, vlees van mijn vlees. Het wordt een draad in het hele Oude Testament, waarin steeds wordt benadrukt dat iemand die been van mijn been is, vlees van mijn vlees is, binnen het verbond behoort. Het kan ook gebruikt worden tussen twee mannen. 2 Samuel 5 en 21 bijvoorbeeld, dan gaat het over de stamgenoten van David. Wat is de kern over in dit gedeelte? En daar wil ik vanavond dan ook mee afronden. In de eerste plaats heel eenvoudig dit. De roeping van man en vrouw binnen het huwelijk is om Gods beeld te vertonen. En om dat beeld te kunnen vertonen, heeft God aan de man de vrouw gegeven. Hij is dus afhankelijk van haar om het beeld van God te laten zien in deze wereld. Tweede, de gelijkwaardigheid tussen beiden wordt door de schrift steeds benadrukt. Het is de Heere die uit de man wederhelft de vrouw neemt. Het is been van zijn been, vlees van zijn vlees. En ze vormen samen een eenheid binnen het verbond. Maar het initiatief om het verbond aan te gaan, vers 24, neemt de man. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. Hoe gebeurde dat nou in de praktijk? Betekent dat wanneer een jongen van 16 jaar in het huwelijk trad met een meisje, dat hij dan letterlijk het ouderlijke... Nee, het was altijd de omgekeerde beweging. Vrouw trok in bij de man. En de man bleef altijd op het gebied wonen van zijn familie vanwege het bezit. Met andere woorden, hier bedoelt in dit vers de Heere dus niet in eerste plaats letterlijk dat de man het huis van zijn ouders verlaat. Maar de nadruk ligt op de man die het initiatief neemt om het verbond aan te gaan en dus ook verantwoordelijk is voor de kwaliteit, voor de conditie, voor de welstand van het verbond. En daarom heeft hij zijn vrouw nodig. Zo kunnen man en vrouw laten zien dat het beeld van God ook alles te maken heeft met relaties. We zingen Psalm 139 vers 7 en dan kunnen we daarna vragen stellen. 139 vers 7. Wel, dan is de gelegenheid om vragen te stellen en ik begin meteen met de eerste vraag. Dat was van vorige keer, die is blijven liggen. Wim de Jong vroeg toen van hoe kan het nou dat op de tweede dag het er niet staat en zie het is goed. Die bekende uitdrukking die Genesis 1 stempelt, dat was jouw vraag, als ik me goed herinner. Ja. Ik heb dat nagekeken en ja, eerlijk gezegd, of luchtte bij mij wel een beetje op, waren er verschillende uitleggers die er ook gewoon overheen hebben gelezen. Dus ik voel me. Maar er is een uitleg en die wil ik wel meegeven. Het heeft mij nog niet helemaal overtuigd, maar die zegt, het heeft misschien hiermee te maken dat dat wat de Heere doet op de tweede dag voortgezet wordt op de derde dag. Het scheiding maken tussen water, boven en beneden, en dan vervolgens op de aarde. En dat aan het einde dan van de derde dag het de Heere tot twee keer toezegt. En zie, het is goed. Nou, ik geef het mee ter overweging. Dus, en ik hoop dat ik je daarmee ook geholpen heb met het beantwoorden van die vraag. Tweede vraag. Ja?
Wat zegt het dat de Heer Adam de opdracht heeft om hier een naam te geven, maar voor het zijn jonge vrouw?
Ja. Ja, wat bedoel je met je vraag dan?
Nou, als ik goed lees, dan zegt de Heer eerst tegen Adam dat hij hier een naam mag geven. Als dat gebeurt, dan komt dus de naam maar krijgt hij dat naam zo in.
Ja, ja.
Dus hij heeft niet samen die naam gegeven?
Nee. Nou, niets in die zin dat dus Adam alleen de verantwoordelijkheid heeft gekregen over het heersen over de dieren en Eva dus niet. Tot eigenlijk dit gedeelte wordt heel sterk in Genesis benadrukt wat de mens doet. De mens die geeft de naam, de mens die heeft heerschappij. Dus een van die aspecten van het beeld van God zijn, heersen over. We zagen de vorige keer dat daar een uitdrukking wordt gebruikt in de Bijbel 1 gereserveerd is voor een koning. Er wordt een bijzondere uitdrukking gebruikt dat een mens heerschappij heeft over. Dus hij is niet zomaar de baas over iemand of iets of wat dan ook. Nee, zoals een koning heerst over zijn rijk, zo geeft de Heere die verantwoordelijkheid aan de mens. En die verantwoordelijkheid ontvangt Eva dus ook. Dat hebben we ook nodig zometeen als we in Genesis 3 gaan kijken wat daar gebeurt. Als er een dier Eva aanspreekt en met haar in gesprek gaat over de schepper. Het eerste wat daar misgaat is dat Eva niet heerschappij voert over het dier. Nee. Door het dier terecht te wijzen, omdat het de schepper verdacht maakt. Dus beide delen ze in diezelfde verantwoordelijkheid. Beide zijn ze geroepen om te heersen, maar ieder ook wel op zijn eigen plaats. Ik denk bijvoorbeeld aan de uitdrukking, die het bevel wat de Heere meegeeft, voor en ook na de schepping. En na de schepping wil ik op die uitdrukking inkomen. Dan wordt tegen de man en de vrouw gezegd dat zij zich vruchtbaar zijn en zich vermenigvuldigen. Dat is een roeping voor beide. Ieder heeft daarin zijn eigen plek. Maar ook dat heeft dus te maken met het beeld van God zijn. Juist een antwoord op je vraag?
Ja.
Ja, precies. Nou, wat je zegt, daar wijs je wel terecht de vinger bij. Het is eigenlijk ook sprake van een soort opklimming in dit hoofdstuk. Hè? Ja. En dan eindigt dat in dat lied. Ja, dat is echt heel mooi. Ja, daar ligt dus ook de roeping van ons. Hè? Om God te loven, te verheerlijken. Ja. Ja. En dan de... Ja. Ja. Ja, scheiding bijvoorbeeld, maar ik denk dat bij jullie thuis ook eens de deuren hard hebben dichtgeslagen. Nee, Nico zegt nee. Nou, bij ons wel. Ja. Meestal deed ik dat. En dan moest ik daarna de deur weer open doen en terugkomen op wat ik had gedaan. En eigenlijk moest ik zeggen, ja, je had gelijk. Ja. Ja, ik vind dat een mooi... Ik ben er nog niet helemaal voor uit, maar ik denk dat we misschien een aparte avond daaraan moeten wijden. Wat is nou eigenlijk de betekenis van Genesis 2 voor het huwelijksleven nu? Maar dan moet je wel als uitgangspunt het Nieuwe Testament gaan kiezen. Waar Paulus Genesis 2 aan het uitleggen is in Efesiërs 5. Dat kan niet besproken worden, want dan hebben we het inderdaad over gebrokenheid en pijn, als we dat niet bespreken in de schaduw van het kruis. Dus vind je het goed? Dit geeft eigenlijk wel de doorslag. We doen een avond daarover. Ja. Ja? Dat vraagt ook meer tijd en dan is er ook denk ik meer ruimte voor vragen erover. Want er zitten heel veel vragen. Ja? 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 Ja.
Zijn verlangens
Ja. Ja, hele klassieke vragen. Augustine zou zeggen, het is inderdaad zonde. Verlangens. Die associeert of vereenzelft verlangen direct met begeerte. Maar zo spreekt de Bijbel gelukkig niet. Nee, verlangen naar nabijheid. Dat hoeft nog niet eens te zijn binnen het huwelijk, maar gewoon vriendschap. Dit vers wat we net gelezen hebben, het is niet goed dat de mensen alleen zijn. Mag je ook gewoon gebruiken als pleitgrond voor vriendschap. Buiten het huwelijk. Om de eenzaamheid te kunnen doorbreken bijvoorbeeld. Nee, die verlangen zijn door de Heer in ons gelegd. En die worden bij Adam wakker geroepen op het moment dat een vrouw naar hem toe wordt gebracht. Zo lees ik dit gedeelte. Ja, dus niet dat Adam vanuit een onbestemd verlangen of onbeantwoord verlangen daar staat en om zich heen staat te kijken. Nee, op het moment dat de Heer een vrouw bij Adam brengt, dan wordt dat verlangen direct ook geuit in aanvaarden en een lied. Ja. Dus verlangens zijn in zichzelf genomen niet zonde. Het voorwerp, dat is het klassieke, eigenlijk het klassieke uitdruk, het voorwerp waar je naar verlangt, dat bepaalt of het verlangen zondig is of niet. Dus verlangen kan heel snel omslaan ook in begeren. Ja? Is het antwoord op je vraag? Ja. Ja.
Dat gebeurt eigenlijk nog tegenwoordig. Planten en dieren en bomen worden ook namen gegeven. De opdracht die een mens heeft.
Ja.
Maar dat zal hij het begin mee gemaakt hebben. En
ja, zeker. Hè? En er is ook sprake van communicatie. Ja. Dieren gehoorzamen. Veel dieren tenminste. Maar als we zometeen Genesis 3 lezen. Hè, en er begint opeens een dier tot de mens te spreken, dan staat in dit geval Eva niet opeens stokstijf stil van wat gebeurt hier. Nee, voor ons is het verrassende dat het haar niet verrast. Er is dus sprake van communicatie tussen dier en mens voor de zondeval. Wederzijdse communicatie. En de gebrokenheid daarvan zien we denk ik nog steeds terug, ook in de schepping. Hoe komt het, ik vond in een van mijn vorige gemeenten, er was iemand die zwaar getraumatiseerd is en die heeft een soort troosthond. Zo heet dat dan tegenwoordig, een troosthond. Op het moment dat die jongen bijvoorbeeld overvallen wordt door een zware aanval, is het midden in zijn slaap, springt die hond op zijn bed, maakt hem wakker. En dat dier voelt het aan, eerder dan de jongen dat avond. Communicatie. Gelukkig heeft de Heer dat intact gelaten in de schepping. En er zijn er denk ik nog veel meer voorbeelden te noemen van ja, een band tussen dier en mens waarin je ook een stukje wederkerigheid hebt. Ja. Juist een antwoord op uw vraag? Ja, ik ben ja. René? Ja, vind ik een hele lastige vraag. Waarom is die lastig? Omdat we, en dat is iets wat ik vaak ook bij mezelf bemerk, we vanuit de huidige situatie gaan graag willen inlezen wat daar wellicht zou zijn gebeurd. Dus het onderscheid wat wij nu hebben tussen mannelijke eigenschappen en vrouwelijke eigenschappen. Lag dat onderscheid al zo scherp voor de zondeval? Of is dat misschien ook niet een gevolg van de zondeval? En ik stel die vraag niet alleen heel theoretisch. Ik stel die vraag ook tegen de achtergrond van gebrokenheid. Want er zijn ook mannen die worstelen met vrouwelijke eigenschappen. En omgekeerd. Met hun identiteit, ben ik nou man of ben ik vrouw? Is die worsteling een gevolg van wat toen heel was en nu uit balans? Dus ik stel eigenlijk een tegenvraag, maar dat maakt het wel lastig. Ja. Je merkt hier dat de roeping voor beide ligt in het verheerlijken van God. En het onderscheid wat hier dan wel wordt gemaakt is afhankelijkheid. Hè? En ook het vruchtbaar zijn en het vermenigvuldigen. Maar over verschil in vrouwelijke en mannelijke eigenschappen en karaktertrekken lees ik hier niks. Dus ja, dan word ik altijd heel voorzichtig. Ja? Marco eerst en dan Dick. Ja.
Nieuwe plantsoorten, nieuwe diersoorten, heeft Adam die ook al een naam
gegeven? Nee hoor. Nee. Het is maar een heel klein gedeelte. In de Hof van Eden. En wat er over die grote wereld op dat moment allemaal al huist en groeit en bloeit, daar heeft Adam echt geen besef van gehad. En ik ook niet. Je hoeft niet eens naar het buitenland te gaan om stil te worden voor de Heer. En iets nieuws te ontdekken in de schepping. Een paar jaar geleden zag ik voor het eerst in mijn leven de groene specht. Nou, ik was helemaal stil. Ja, dat is natuurlijk voor u iets heel gewoons hier in deze omgeving. Maar als je in Sliedrecht woont, niet. Ja, Dick?
Ja.
Ja. Ja, schaamde zich niet. Ja, ja. Kijk, naar mijn overtuiging hoort dit laatste vers, daarom stopte ik daar ook, bij wat nu gaat komen in hoofdstuk 3. Maar hier zie je eigenlijk hetzelfde gebeuren waar René op zijn manier net ook de vinger bij legde. Vanuit de gebrokenheid wordt de situatie beschreven en zij schaamde zich niet. Die uitdrukking, laat ik het eens omdraaien, die uitdrukking zou voor Genesis 3 niet eens begrepen worden. Ja. En dat moet ons nou denk ik ook heel voorzichtig maken. Ja. Inderdaad heeft in onze taal, dat is het eerste deel van je vraag, het woord verlangen een negatieve, bijna zondige connotatie gekregen. Maar laten we alsjeblieft niet die kant op gaan. Hè. Denk aan Psalm 42, mijn ziel verlangt naar God. Ja. Nou, dat is denk ik het verlangen waar het om mag gaan. En dat is er ook nu nog. Ja, ja, is het een antwoord op je vraag? Ik zag daar, dacht ik, net ook een vinger. Ja? Ja. Ja, absoluut. Ja, klopt. Ja. Dat klopt. Ja. Ja, zeker. Ja. Ja, absoluut. En dan kun je ook de lijn door, vanuit het Oude naar het Nieuwe Testament doortrekken. Waarom wordt nou in het Nieuwe Testament de man vergeleken met Christus? En de vrouw met de bruid van Christus? Dat heeft hier ook mee te maken. Zoals Christus zijn leven gaf en het verbond verzegelde met zijn lijden en sterven. Nou, daar ligt denk ik ook de roeping voor de man. Maar nu moet ik stoppen, anders krijg ik een tweede lezing. Maar dank daarvoor. Ja, vooral in het Bijbelboek Deuteronomium wordt dat heel sterk benadrukt. Dat het de Heere is die dat verbond aangaat en oproept om hem aan te kleven. Ja, ja, dank. Ja? Ja. Ja, dat klopt. Ja. Ja, dan zie je de schaduwkanten. En nou ja, een voorschot op dan het moment, op de keer dat we Genesis 3 met elkaar gaan lezen. Let op wat de duivel niet zegt. Hij zegt heel veel dingen over God, maar hij verzwijgt de naam Heere. Er staat, is het ook dat God en niet de Heere God gezegd heeft. Dus met het weghalen van die naam wordt de naam God opeens een heel neutraal begrip. Want over God, Elohim, zo kun je ook spreken over de rechters, over de engelen, over de goden. Maar er is maar één God die ook Heere heet. En hij is de enige Heere. Ja, dus. Maar goed, dat hebben we nog te goed. Laatste vraag. Niet? Ja? Oh. Men. Dat is gewoon, zeg maar, dus wordt indirect gesproken. Dus, er staat geen mens hoor. Mens.
Ja, men, maar iedereen, zeg maar.
Ja, zij zal worden aangesproken met de naam maninne. Ja. Ja. Ja, is dat voldoende even voor dit moment, anders... goed. We zullen een psalm zingen. En dan sluit ik af met gebed. Of nee, laat ik het andersom doen, Frank. Laten we afsluiten met gebed, een psalm zingen. Want dan hebben de diaken ook de gelegenheid om bij de deur te gaan staan. We zullen samen danken. Heren, uw woord houdt ons in deze avond allereerst een boodschap voor. Zo was het. En zo heeft u het ook bedoeld met het scheppen van een mens, man en vrouw, naar uw beeld en naar uw gelijkenis. Dat was niet alleen uw oorspronkelijke bedoeling toen, dat is ook de roeping nu. En als we dat uitspreken tegenover u, Heren, dan is dat, geef dat dat ook leeft in ons hart. Met pijn en met gebrokenheid, met schaamte, schuld en verslagenheid. Maar geef dat het luisteren aan uw woord in deze avond ook het verlangen heeft opgeroepen in ons hart en in ons leven. Om dit beeld ook weer te laten vertonen. Tegenover u, tegenover de mensen in wier verband u ons heeft geplaatst. Maar ook in het midden van deze samenleving. Waar zo totaal anders wordt gedacht over wie de mens is, waartoe hij hier is. En hoe relaties en verbanden ook tussen mensen een invulling moeten krijgen. Schenk ons daarom de leiding in het werk van uw geest. Bedien ons vanuit het hoofd van de kerk, de Heere Jezus Christus. We bidden tegelijkertijd, Heren, ook voor hen die hier of thuis, nu of later, ook met pijn luisteren. Uw woord bijvallen en tegelijkertijd ook worstelen met de roeping waartoe u hen hebt geschapen en met het onvermogen als gevolg van de zonde om die roeping aan deze kant van het graf te kunnen beantwoorden. U weet met hoeveel pijn, met hoeveel worsteling, met hoeveel schaamte, met hoeveel schuldgevoelens dat samen kan gaan. En hoeveel eenzaamheid dat geeft. Terwijl u het zelf ook gezegd heeft, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik bid u allereerst, Heere, geef uw geborgenheid in hun hart en in hun leven. Zodat ze met de schaamte en met de schuld zich ten diepste toch veilig mogen weten bij u. En met een gebroken en een verslagen hart. En tegelijkertijd ook met een hart vol verlangen om u te bedoelen. Ook mogen knielen voor u. Maar geef dat zij zich ook veilig mogen weten onder ons. In het midden van onze gemeente. Binnen hun eigen familie en vriendenkring. En wilt u zo ook waar maken wat u zelf hebt gezegd. Het is niet goed dat een mens alleen zij. We bidden om uw bewaring onderweg van hier. Breng ons op de plek waar we naartoe hopen te gaan. Gedenk in ieder van ons in zijn of haar omstandigheden. Hoor ons om Jezus wil. Amen. De slotpsalm, psalm 66 vers 2. 66 vers 2. Bel thuis en laten we nog even een bakje koffie of thee nemen.